interne keuken.
We gaan het over Chinees hebben, de Chinese taal. Sinds wanneer zou het zijn? Sinds de jaren 90 hoor je zo mensen beweren, je kan maar beter Chinees leren.
Ja, dat is waar.
In plaats van uw tijd in Frans en Engels te steken. Want de Chinezen staan klaar om de wereldmacht over te nemen, de economische macht over te nemen, de politieke macht over te nemen. Ja, als je wilt meetellen in de wereld van de nabije toekomst, leer Chinees. Dag Anne Herman.
Goedemiddag.
Professor van de Universiteit van Gent. U spreekt Chinees, hè?
Dat klopt, ja.
Ik niet. En ik moet zeggen, ik kan me voorstellen wat er gebeurt als je Frans of Engels gaat studeren of Duits aan de universiteit. Dan heb je op de middelbare school een basis gekregen en er wordt voortgebouwd op de basis die je, de middelbare schoolkennis die je hebt. Maar Sven, hoe stel jij je de eerste les?
Spreek Chinees.
Pardon?
Ik spreek Chinees. Ja. Ni hao.
Ja.
Ja, is waar. En weet je hoe ik dat geleerd heb, Koen? Van Nickelodeon. Er is een tekenfilm, Ni Hao Kai Lan. Kai Lan is een figuurtje.
Ja.
En die leert de kindjes al Chinees.
Oké. Okay.
Dus dat gaat. Dat is niet onmogelijk.
Dus Sven Spijnboek heeft een basiskennis Chinees.
Eén woord. Maar ik begrijp verder wel de uitdrukking. Dat is Chinees Heerman, voor mij.
De eerste les in de aula, in de afdeling Sinologie, u doseert klassiek Chinees. De groep die voor u zit.
Hoeveel
komen die verder dan Ni Hao? Hebben die...
Ja, ik hoop het van harte van wel. Ja, uiteraard. Ja, zeker.
Ja, dus u hoopt...
Bij de eerste les?
Bij de eerste les dat niet, zijn... natuurlijk. Maar op het einde, maar ook verder dan Ni Hao in de eerste les.
Professor, ik heb het over de allereerste les.
De allereerste les.
Dat zijn mensen die van de middelbare school komen.
Ja.
Die spreken geen woord Chinees.
Hier en daar heb je iemand die wel eens geproefd
Ni Hao
heeft.
Kan.
Ja, toch wel. Ja, die alles geproefd heeft aan Chinees. Ja, dat heb je hier en daar wel. Maar de meerderheid, ja.
Kan niks, hè?
Niks, ja.
Hoe pakt u dat educatief, pedagogisch, didactisch aan? Wat doet u tijdens die eerste les?
Tijdens de eerste les leg ik uit wat Chinees is, eigenlijk. En wat er allemaal verschillend kan zijn, wat moeilijk is. Dus eigenlijk nog niet zoveel over de taal zelf. Maar ik begin wel met uit te leggen wat Chinees eigenlijk allemaal inhoudt. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor je aan iets begint. Dat je een stappenplan hebt en dat je weet waar je naartoe gaat.
Oké, wat is Chinees?
Wel, voor mij is Chinees een taal die heel anders is. En dat zal zowel grammaticaal zijn als op basis van woordenschat, uitspraak, schrift en cultuur.
Ja.
En ik probeer dat uit te leggen wat de verschillende facetten zijn die we zullen aanleren.
Ja, eigenlijk zegt u tegen die studenten, je hebt geen enkele kapstok.
Schrik niet, het is raar.
Als je nu Zweeds of Grieks gaat leren, dan zijn er zo nog wel kleine dingetjes uit onze gemeenschappelijke cultuur waar je die nieuwe kennis aan kan ophangen. Maar Chinees, niks, hè?
Inderdaad, ik vertel hen dat ze een heel moeilijke taal gekozen hebben en dat ze geduld zullen moeten hebben met zichzelf en met de anderen. Ik denk dat dat een heel belangrijke eigenschap is.
En dat u als professor ook geduld zal hebben met hen?
Zeker.
Is het waar?
Ja, dat we dat stap voor stap samen gaan doen. En het komt, ik zeg altijd, hier stop ik dan mijn preek met mijn eerste les. Het vraagt discipline. Ik vergelijk het ook met het leren van een instrument, een piano, of voor diegenen die wat sportiever aangelegd zijn, een 10 kilometer, een 20 kilometer leren lopen. Dat doe je niet met een training van een week. Dus dat moet je stap voor stap doen en dat kan
Hoe
je ook niet in een week...
Hoe lang duurt een opleiding Sinologie?
5 jaar. Dus 3+2. We hebben een 2-jarige master. Dat heeft ook te maken met de moeilijkheidsgraad van de taal.
Ja.
Waarbij ik niet wil zeggen dat mijn collega's... ik gun die van harte ook een 2-jarige master. Maar dat is om andere redenen. Maar voor de taal denk ik dat het absoluut nodig is dat men er iets langer over doet dan de andere talen toch. Dat is echt wel nodig.
Ja. Ja.
Dus ja, maar ze zullen geduld moeten hebben. En het is frustrerend. Ik denk dat studenten kunnen pas echt zo in een bar met een vriend of een vriendin Chinees gaan praten na 1,5 jaar toch. Hè, dat ze ergens zonder frustratie iets kunnen... En dat is dan echt wel heel leuk voor hen. Hè, wanneer ze dan voor de eerste keer een gesprek kunnen voeren en dan komen ze wel eens bij mij, mevrouw, ze begrijpen mij en ik begrijp hen. Ik vind het altijd een van de mooiste momenten wanneer studenten dat zeggen. Ik begrijp hen en ze begrijpen mij ook. Dus dat is mooi.
En als je dan 5 jaar Chinees hebt gestudeerd, op welk niveau sta je dan?
Dan kan je toch wel al vrij diepgaande gesprekken aan.
Sta je dan verder dan
De cijfertjes van het menu in het Chinees opzetten?
Nee, ik wou het vergelijken met de kennis van het Frans of het Engels in een middelbare school.
Staat verder. Ja. Ja, natuurlijk, wat is de kennis van het Frans in de middelbare school? Maar ik denk dat dat een ander onderwerp is.
Mm-hmm. Zeker.
Maar het Engels, sta je toch verder dan op het einde van het middelbaar onderwijs. Maar je staat wellicht niet even ver dan iemand die 4 of 5 jaar nog extra Engels heeft gestudeerd na de universiteit. Dus dat moet je wel. Je moet het echt onderhouden, je moet er echt naartoe, je moet je er echt volledig voor gooien. Hè. Dus.
En wat ken je dan? Want u doseert klassiek Chinees.
Ja.
Dat bijvoeglijk naamwoord klassiek.
Ja, klassiek is een. Ja, eigenlijk zouden we een andere term moeten vinden, maar het is heel moeilijk te vertalen. Het is Wenyan, de culturele taal. En ik probeer dus van de geschiedenis van de taal uit te leggen, de geschiedenis van de cultuur natuurlijk ook. En tegelijkertijd ook de basis van de grammatica aan te duiden.
Ik heb het woord Wenyan nog nooit gehoord. Ik dacht dat u ging zeggen, het is Mandarijn.
Nee. Wenyan is literaire taal. Maar als je in het Nederlands zegt literaire taal, dan denkt iedereen onmiddellijk aan de taal van een roman of zo. Dat is het ook niet. Ja. Dus we gaan zowel het klassieke deel, de taal van Confucius, van het Confucianisme aanleren, maar tegelijkertijd leer ik ook wel de schrijftaal aan, die vandaag ook nog wordt gebruikt, en het verschil tussen het modern en de schrijftaal van China. En natuurlijk ook de Confucianistische klassieken, die toch wel een identiteit zijn voor het Chinees.
Als je studenten dan naar China reizen en aan een stalletje op straat iets van eten bestellen, dan klinken ze als een 12e eeuwse wijsgeer.
Ja, maar dan gaan ze bij. Klassiek Chinees, voor alle duidelijkheid, is 1/3 tot 1/4 van ons programma, van ons taalprogramma. Er zijn heel wat collega's, meer dan voor klassiek Chinees, die natuurlijk de spreektaal aanleren. Okay. En die veel meer uren met de studenten zullen doorbrengen dan ik.
Oké. Okay. Dus de studenten Sinologie, die leren niet Chinees. Die leren verschillende Chinese talen.
Ja, die leren. Wij proberen ook de geschiedenis van de taal erbij te betrekken. Omdat die geschiedkundige taal is ook niet volledig weg. Het is geen volledig dode taal. Maar we vinden het ook belangrijk dat studenten toch ook enig inzicht hebben in wat er voorafgaand aan het hedendaagse heeft plaatsgevonden. Daarom zijn we natuurlijk ook een universiteit. Maar het modern Chinese gedeelte, waarbij men toch wel heel snel naar een. Naar een heel hoog niveau Chinees wil gaan. Ja, dat is natuurlijk een van onze belangrijkste zwaartepunten. Dus het is niet zo dat het klassiek Chinees nu het zwaartepunt van onze opleiding is. Ja. Ze zullen echt wel naar een kraampje kunnen gaan in China.
En niet uitgelachen worden.
En ze zullen spreken met een heel erg 21ste eeuws accent. Ja. Daar zorgen we wel voor.
Okay, dus we hebben dat klassiek Chinees en we hebben het Chinees dat werkelijk gesproken wordt op straat. Dat zijn twee soorten Chinees. We gaan het nog ingewikkelder maken. Want China, dat is natuurlijk een enorme lab.
Ja, ja.
En ik weet niet, ik ben de tel kwijt. Hoeveel Chinezen heb jij de tel bijgehouden?
Hoeveel Chinezen er zijn? Ja, ik ben gestopt met tellen.
Ik durf er eigenlijk niks meer over zeggen. Maar die spreken niet allemaal dat straatchinees waar u het nu net over... Dus het kan nog lelijk tegenvallen als je aan dat stalletje van Sven komt.
Hangt wel af waar dat stalletje staat, inderdaad. Ja. Nu, er is een standaard Chinees dat gebaseerd is op het Noord-Chinees en dat wordt aangeleerd. Hè. En dat je ook op school overal in China zal aanleren. Dus dat met dat standaard Chinees heb je eigenlijk toegang tot overal, tot alle plekken in China.
Ah, ja.
Maar natuurlijk, hoe meer je in regio's komt waar dialecten of andere Chinese talen worden gesproken, dan heb ik het eigenlijk over talen die verwant zijn met het Noord-Chinees, hè, zoals het Kantonees. Dan kan je maar hopen dat de persoon die aan dat kraampje staat nog goed weet hoe het standaard Chinees op school klonk. Dat is in Vlaanderen niet anders, inderdaad. Natuurlijk kom je in een universitaire omgeving, dan spreekt iedereen vlot het standaard Chinees. Dat zal geen probleem zijn, hè. Het is natuurlijk als je woont in Canton en je wil daar echt geïntegreerd geraken, hè, dan zou ik toch aanraden van ook het Kantonees erbij te leren.
Maar het is wel grappig, Sven, dat je dat dan meteen met de dialecten van Vlaanderen vergelijkt. Want bij ons gaat dat over 200 kilometer. Hè?
Maar ja, binnen de 100 kilometer krijg je al hele rare dingen. Hè?
En een West-Vlaming en een Limburger verstaan elkaar.
Eigen dialect.
Ik versta een West-Vlaming ook niet. Laat mij nauwkeuriger nuanceren. Sommige West-Vlamingen versta ik niet meer.
Ja.
Um, En dan hebben we het over een paar tientallen kilometer.
Terwijl China toch een stukje groter is.
Ja, ja. Mensen begrijpen elkaar niet als... als je de taal van het noorden spreekt en je spreekt het Kantonees, gaan ze elkaar niet begrijpen, kan je elkaar ook niet begrijpen. Het is nog veel verder van elkaar verwijderd dan West-Vlaams en het standaard Nederlands. Ja. Hè. Dus dat ligt heel ver uit elkaar. Maar het zal wel makkelijker zijn om Kantonees te leren, want het schrift is grotendeels hetzelfde. Dus dat helpt al veel. Mensen gaan ook schrijven. Je zit op de trein. Hè. Als ze zo met elkaar proberen te praten en het gaat niet helemaal, dan beginnen ze te schrijven.
Ah, ja, ja.
Want die karakters zijn
wel hetzelfde. Ja, dat is veel makkelijker natuurlijk. Ja, Chinees schrijven.
Zij, voor hen wel. Dus ze schrijven het en dan... Ah, ja. En dat bedoel ik.
En het schrift is voor iedereen hetzelfde?
Het schrift is grotendeels hetzelfde. Ja. Er zijn natuurlijk woorden die wat anders zijn en wat andere karakters hebben, maar daar kan je heel veel mee doen. Dus ja, op die manier begrijpen ze elkaar. Maar het is natuurlijk een Sino-Tibetaanse taal, dus de woordenschat zal gelijkend zijn. Hè. Je gaat die kunnen aanleren. Je hebt wel kapstokken. Hè? Als je Noord-Chinees krijgt, heb je natuurlijk heel veel kapstokken om Kantonees aan te leren. Zowel qua grammatica als qua woordenschat. Het oorspronkelijk is het dezelfde taal. Ja. Dus ja, dan is het een stuk makkelijker.
U had het daarnet over het Kantonees. Mm-hmm. Ik weet niet meer zeker of u heeft gezegd of het een dialect is of een andere taal. Maar dat schijnt politiek gevoelig.
Dat is politiek, ja. Dat is politiek gevoelig, ja. Omdat China houdt van eenheid, dat weten we ondertussen allemaal. Hè. Dus dat China graag een eenheidsstaat is. En dat is heel belangrijk. Dat is trouwens niet alleen van vandaag. Dat gaat lang terug. En dan gaan ze dat eerder dialecten noemen. Hè. Fangyan, hè. Plaatselijke talen, plaatselijke manieren van spreken. Terwijl wij, misschien taalkundigen, hè, zullen het talen noemen, omdat het onderling niet begrijpbaar is. En dat is een criterium om te zeggen, het is een andere taal. Zoals Frans een andere taal is.
Maar kan je dat eigenlijk academisch definiëren, wanneer een dialect een taal...
Nee, daar is een heel grote grijze zone. Je moet maar eens proberen of West-Vlaams een andere taal is dan Nederlands. Daar kan je gigantisch veel discussies over houden. Nee, maar het is natuurlijk, als het helemaal niet onderling begrijpbaar is, kan je wel van een andere taal spreken.
En u als academicus bent geneigd om het sneller een taal te noemen dan dat een Chinees politicus...
Zeker. Ja. Die gaan het zeker geen taal noemen. Die noemen het een dialect, een regiotaal desnoods. Want ja, Fangyan, een regiotaal misschien nog. Ja.
Wat is het eerste Chinese symbool dat u op het bord schrijft in de cursussen?
De zon.
Lijkt dat symbool op een zon?
Omdat het een rondje is.
Omdat het een rondje is met een puntje in. Okay. En daarnaast de maan. Ja, ik begin altijd met een aantal...
Dat valt mee dat die erop lijken. Want we hebben over dit onderwerp gepraat op de redactie. En toen zei iemand, Chinees, zo moeilijk is het ook niet. Want het symbool voor boom, dat lijkt op een boom.
En dat voor paard op een paard.
Ik ben dat symbool van voor boom gaan opzoeken.
Ja, ik dacht het, ja.
Ja, dat heeft dus echt niks met een boom te maken. Maar historisch heeft dat wel.
Historisch
met een
boom. Wel. Een boom behoort ook tot mijn eerste tot tweede les.
Okay.
Met de karakters begin.
Om aan te tonen van het lijkt niet altijd over.
Waar het vandaan komt, ja. Dus Maar om ook die verhalen een beetje uit de wereld te helpen, maar tegelijkertijd te tonen waar het vandaan komt. Hè. Dus het is wel boeiend natuurlijk. Maar niet alle karakters zijn pictogrammen, zoals men dat dan noemt. Zijn gebaseerd op een tekening die men uit de buitentalige werkelijkheid zou hebben gehaald. Hè. Er zijn ook heel veel andere karakters. En wat mij bijzonder boeit, is dat onmiddellijk in het eerste schrift men eigenlijk al een heel complexe vormen van karakters ziet. Dan mee zou je kunnen denken, het eerste schrift is ongeveer 1200 voor onze tijdrekening.
Oh.
Daarmee zou je kunnen denken dat er ook een vorm daarvoor moet zijn geweest. Als men onmiddellijk zo een complex...
Een vorm die veel... Veel sterker trok op de afbeelding van...
Ja, maar dat weten we niet. Dat is natuurlijk een hypothese. Ik denk dat dat misschien zelfs niet zo hoeft te zijn. Maar de oudste vorm van Chinees staat op orakelbeenderen, op schildpadschalen eigenlijk.
Ah, ja.
En dat is onmiddellijk zo complex dat je afvraagt of er daarvoor niet ergens op een vergankelijk materiaal werd geschreven en er een andere vorm van schrift zou zijn. Hè.
Die we kwijt zijn.
Maar het schrift dat we vandaag gebruiken is eigenlijk al ontstaan in ongeveer het begin van onze tijdrekening. Dus het schrift dat we vandaag gebruiken is ongeveer 2000 jaar oud. En is niet meer gewijzigd.
Ah, ja.
Dus dat is wel...
Zeg maar, wat ik niet snap aan die karakters is... Wij hebben een blokkendoos van letters en wij maken daar woorden mee. Hè? Die karakters, dat is gewoon het woord.
Ja.
Is dan elk het alfabet gelijk aan het woordenboek? Of?
Nee. De karakters worden op basis van... Er zijn verschillende systemen om karakters te gaan rangschikken. Maar het meest gebruikte systeem is het sleutelsysteem. Waarbij je kijkt naar het semantische element van een karakter.
Wat betekent?
Wat het betekent, die boom, die voorkomt in andere boomsoorten en in hout. En dan tel je de streepjes bij die je naast die boom zet. Dus je begint met de sleutelboom. Die heeft ook een aantal streepjes, zo wordt dat ook gerangschikt. Je hebt een 1 bijvoorbeeld, het karakter 1 is 1 streepje. Dat is een abstract karakter 1. Dat staat helemaal bovenaan. Dat is 1 streepje, geen enkel streepje erbij. Ja. En dan heb je sleutels van boom, is 4 streepjes. Dus die staan al een beetje lager. En dan kijk je naar het aantal streepjes daarbij. Dus boom heeft 4 streepjes, heeft een bepaald nummer en dan tel je er streepjes bij.
Dus, maar zo'n woordenboek, dat dient toch om... Je komt een karakter tegen dat je niet kent en dan ga je in het woordenboek... De betekenis zoeken.
Ja, vandaag de dag natuurlijk zijn wij gezegend met heel veel digitale middelen.
Laat ons dat even vergeten.
Ja, hoe ging dat vroeger? Ja. Ja. Want je kan dat niet alfabetisch.
Ja, ik ben opgeleid in de voordigitale tijd. Ja. Dus mensen van onze generatie kunnen dat nog zeer goed. De jongeren hebben het al een stuk moeilijker om met woordenboeken om te gaan. Omdat je dat natuurlijk, je moet dat echt wel aanleren. En men heeft daar ook niet meer zo de neiging toe om dat te gaan aanleren. Omdat we natuurlijk ook op een tablet gewoon met je vinger kan schrijven.
Maar ik vind het zeer, zeer moeilijk om daarin te komen dat je als Chinees dus niet alfabetisch rangschikt en dan toch zo'n symbool kan.
Je hebt dan allemaal karakters en hoe zet je die in een volgorde? Ja.
Wel, ik zeg het net, maar je hebt niet opgeluisterd.
Ik heb het gewoon niet begrepen. Dat ene woordje en dat hout en bomen en zo verwant zijn en op elkaar lijken, snap ik. Maar dan... Als iets helemaal anders?
Wel, je hebt een sleutel. Dus elk karakter heeft een sleutel. Die zijn etymologisch niet altijd meer correct.
En je kan die sleutel herkennen ook in een symbool dat je niet kent.
Dat moet je leren.
Er zijn een beperkt aantal sleutels.
Dat is een van de zaken waar ik heel erg op oefen met mijn studenten, is sleutels leren herkennen. Want dat zijn die kapstokken natuurlijk. Hè. Want elk karakter moet je ook opnieuw leren. En er zijn kapstokken rond sleutels. Maar dat gaat echt niet voor elk karakter werken. Maar voor diegenen die het werken, is het een geheugensteuntje. En dan heb je kapstokken rond fonetische elementen die je ook kan toevoegen aan een karakter. En je kan die fonetische elementen langzamerhand leren herkennen.
Ja.
En dan kan je zo'n beetje tussen je tanden, het zal tjen, djen zijn. Maar het is een kapstok, hè, want je weet toch al een beetje, het gaat die richting uit.
Maar dan moet je nog weten in welke volgorde die sleutels dan weer gerangschikt staan.
Die staan gerangschikt ook al per streepjes van de sleutel. En dan natuurlijk moet je het wel gaan leren. Staat, ik heb hier een woordenboek bij. En dan kan je ook kijken hè, van... Oké, ik heb nu zoveel sleutels met 4 streepjes. En dan moet je het gewoon leren. Wat staat eerst of 2? Nu, ik leer die ook niet meer van buiten. Ik leg daar een blad naast. Hè, die sleutel.
De sleutels in een volgorde. Ja, en hoeveel zijn er zo'n sleutels?
Wel, dat is het probleem. Men heeft 214 sleutels gemaakt in de 17e eeuw. Dat was al een vereenvoudiging. En een vereenvoudiging is een vereenvoudiging langs de ene kant, maar het maakt het etymologisch veel moeilijker, want hoe ga je dat vereenvoudigen? Hè? Dus dat is niet perfect. Maar natuurlijk, in de 20e eeuw heeft men in China ooit gedacht, het gaat ons niet lukken. Wij gaan niet met karakters kunnen blijven werken om op die manier toch ingang te vinden tot de moderne wereld.
Ah, ja.
Men heeft zelfs geprobeerd in de jaren 50, 60 om het karakterschrift te vervangen, langzamerhand, door eerst vereenvoudigde karakters en dan misschien een ander schrift dat dan op een computer zou werken.
Ja,
okay. Ondertussen is de meest gebruikte computertaal Chinees. Ja. Dus het was niet nodig. Maar men heeft het gedaan en men is dat gaan implementeren, zodat men nu in de Volksrepubliek 189 sleutels heeft en een vereenvoudigd schrift gebruikt. Ja. Maar zo sterk vereenvoudigd is het ook niet, maar een iets vereenvoudigd schrift gebruikt. Maar bijvoorbeeld in Hongkong, daar is nu heel veel discussie over, moeten zij ook overstappen naar het vereenvoudigd schrift. Maar in Taiwan gebruikt men het traditionelere, ook moderne, maar traditionelere schrift, met 214 sleutels en meer streepjes bij de karakters. Dus een van de andere problemen waar de studenten mee geconfronteerd worden, is dat zij 2 schriften moeten leren.
God, mensen lief.
Ze moeten, maar ja. En
zeggen, leren ze dan ook?
Het aantal studenten Chinees boert achteruit en u bent niet echt reclame aan het maken. Er is één ding, we hebben nog anderhalf minuut, waar ik het zeker nog wil hebben. In de afdeling Sinologie in China, in Gent, zitten bijzonder veel Chinezen.
Ja, in de master.
Dat verbaast mij. Wat komen die? Die komen daar toch geen Chinees leren?
Die komen samen met onze studenten leren om met elkaar te praten over moeilijke thema's. geschiedkundige, maar ook moderne thema's, literatuur, maar ook politieke thema's over de taal, waarbij het heel opvallend is dat Chinese studenten bijzonder geïnteresseerd zijn om te weten wat er in het Westen over China wordt verteld en daarover mee te praten. En dat is voor onze studenten dan weer bijzonder boeiend om de perceptie van hoe zij staan tegenover wat wij vertellen over China en omgekeerd.
Waar schrikken zij van?
Waar zij van schrikken is misschien de analytische manier waarop wij met taal en cultuur omgaan. Dus onze structuralistische manier van denken. Daar hebben zij nog... Ja, ze hebben meer een van buiten leren cultuur nog. Hoor, waarbij zij enorm veel van buiten leren. Ja, maar ook culturele zaken en zo. Terwijl wij alles in vraag stellen. Wij blijven maar altijd alles in vraag stellen. En dat is voor hen echt wel moeilijker in het begin. Om te zeggen, ja, maar ben je wel zeker? Waar heb je dat gevonden? Heb je dat opgezocht? Ja,
dat staat haaks op de... Niet alleen de recente geschiedenis van China, maar op de diepe cultuur.
Ja, we stellen veel zaken in vraag. En dat vinden ze boeiend, maar ook wel moeilijk.
Ja. Ik vind het enorm fascinerend. Ik heb geen enkele ambitie om het zelf te gaan kunnen en te gaan leren, dat Chinees. Maar ik vind het fascinerend. Anne Herman, dank je wel.
Dank je wel. Interne keuken.